Goedemiddag, Joris.
Er staat wat te gebeuren politiek daar bij de buren van jou. Jij zit in Praag en het is toch Slowakije, denk ik, hè, waar de verkiezingen zijn?
Ja. Het zijn presidentsverkiezingen in Slowakije dit weekend.
Mm-hmm.
Het is zo dat in Slowakije en in Tsjechië verkiezingen altijd in het weekend over 2 dagen plaatsvinden. Dus een stukje de vrijdag namiddag en de zaterdagochtend. Dat doen ze omdat dan de mensen nog zaterdag alsnog naar hun dacha, naar hun, hun buitenhuisje.
Ik dacht dat het iets Russisch was, de dacha.
Ja, nee, dacha heet dat hier niet. Hè. Maar dat heet hier gata. Maar dus wel, iedereen heeft zo'n optrekje naar de boeren buiten. En daar gaan ze dan graag in het weekend naartoe. En als er dan verkiezingen op zondag zijn bijvoorbeeld, kan dat niet. Hè. Daarom doen ze het altijd de vrijdagmiddag en de zaterdagochtend.
Mm-hmm. En tussen wie... Wel, eerst misschien, is het hoe belangrijk is de post van president?
Ja, het is zo. Kijk, presidenten in Tsjechië of in Slowakije, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland of in Italië is, hebben een soort protocolaire functie. Hebben niet echt een politieke functie. Ze benoemen natuurlijk wel ministers op voordracht van de regering. Maar meestal hebben ze toch natuurlijk een soort proactieve politieke rol. Hè? Dus ze mogen hun eigen mening moeten ze niet verbergen. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe Tsjechische president heel actief. Hè? Hij zegt bijvoorbeeld dat het nu al tijd geworden is dat het land lid van de euro wordt. Hè? Mm-hmm. Hij is ook voor het huwelijk voor iedereen, dus het homohuwelijk en zo. Dus presidenten kunnen wel een signaal afgeven. En in Slowakije is het natuurlijk nu een beetje zo dat er is dus een nieuwe premier, Robert Fico. Die man is moeten aftreden in 2018 vanwege die moord op die journalist in Slowakije. Maar ja, het is echt een overblijver, hè? Dus een winnaar. Dus hij is nu weer, zijn partij is weer de grootste geworden een jaar geleden in Slowakije, is nu premier. En er zijn nu 2 presidentskandidaten en 1 daarvan, Pellegrini, zit mee in die coalitie van Robert Fico in Slowakije. Hij is dus sociaal-democraat, overigens Fico ook, maar hij heeft wel zijn eigen partij, Pellegrini, zijn eigen partij opgericht. Die heet Glas Stem en die is dus afgesplitst van die van Fico. Maar Fico zit wel met zijn partij bij de Europese Socialisten, hè, in het Europees Parlement bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ze noemen zich eigenlijk allebei sociaal-democraten, maar het probleem is een beetje dat in Oost-Europa moet je eigenlijk alles wat je over politiek weet vergeten, omdat de constellatie hier heel anders is, hè, zeker na de val van het communisme enzovoort. Links is hier een beetje gecompromitteerd door 40 jaar dictatuur enzovoort. Dus als iemand zich hier of in Slowakije sociaal-democraat noemt, dan hoeft dat niet noodzakelijk hetzelfde te betekenen als in België of in Nederland of in Frankrijk. Dus Fico, dus de regering...
En wat betekent het dan wel? Ik weet niet meer goed wat het hier betekent, maar wat betekent het daar?
In Slowakije betekent dit bijvoorbeeld dat Fico, zeker wat buitenlands beleid betreft, ook Europa de Orbán-koers vaart. Hè? Hongarije is ook een buurland, hè, van Slowakije. En ook in verband met Oekraïne. Hè. Fico wil geen wapens leveren aan Oekraïne. Hij zegt, ja, we moeten naar vrede gaan. Dat is veel belangrijker dan wapens leveren. Dat is een beetje een standpunt van Orbán ook. En Pellegrini, dus die nu presidentskandidaat is, die zit wel in dat kabinet, in die coalitie, en die verdedigt eigenlijk dat standpunt ook. Dus als hij dat nu wint, het zou dat in 2 rondes gaan. Hè. Als hij dus vandaag de meeste stemmen haalt, zijn 2 kandidaten die de meeste stemmen gaan halen, dan gaat automatisch naar een 2e ronde en uit de peilingen blijkt dat dan Pellegrini dat wel gaat halen. En dat betekent dan ook dat het kabinet, de coalitie van Fico, ook het presidentschap heeft, wat hem ook een grotere boost geeft natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het is een beetje ook op Europees vlak, dus een soort dwarsligger. Het leidt ook tot enorme fricties tussen Tsjechië en Slowakije natuurlijk, omdat Slowakije toch een veel in principe progressievere koers en pro-Europese koers nu vaart.
Ja, ja, maar het is toch niet helemaal hetzelfde als wat we hier zien. Hier hebben we duidelijk een, ja, de rechtspopulistische partijen of uiterst rechtse partijen die dus duidelijk in de lift zitten. Maar daar is dat toch iets anders. Het is, denk ik toch, want je zegt ze zijn minder atlantistisch, zal ik maar zeggen, als ik het zo hoor. Want er wordt direct al gezegd, zoals Orbán, maar misschien is dat een beetje te simpel.
Nee, voor Slowakije is dat zeer zeker nu met Fico is dat het geval. Hè? Fico wil een eigen koers varen en die sluit nogal dicht aan bij het Hongaarse beleid van Orbán. Tsjechië op dit moment wordt door een vijf partijen coalitie geleid. Die ik dan een beetje licht progressief liberaal zou noemen. Maar er zit ook allerlei verschillende stroming in. Niemand noemt zich hier ook links. Hè. De sociaaldemocraten bestaan nog wel, maar die houden in de peilingen een 2, en een beetje procent. Mm-hmm. De Europese verkiezingen poppen nu in Tsjechië weer de communisten op. Maar die noemen zich niet communist nu. Die hebben hun naam veranderd en de partij heet Stachilo. Wat zoveel als betekent, het is nu wel genoeg geweest.
En, ja, waarover hebben ze het dan?
Op dit moment voor de Europese verkiezingen opnieuw op 6%. Dus die gaan wellicht ook weer de kiesdrempel halen. Maar dat wil zeggen dat zit je eerder nu met die vijf partijcoalitie, een pro-Europese koersvaart, licht liberaal. Dat huwelijk voor iedereen, die stemming is wel mislukt, maar misschien komt dat er dan volgend jaar weer van enzovoort. We hebben een president, een beetje een doorduwer, een ex-NAVO-generaal, die natuurlijk ook omdat hij president is, maar ook omdat dat het beleid van Tsjechië is, pro-Oekraïnse koersvaart. Hè. Tsjechië heeft die 800.000 artilleriegranaten gevonden. Dat is natuurlijk die president als ex-generaal die een medewerker heeft, die granaten in de rest van de wereld gevonden heeft. Dus nu, je kunt nu in Centraal-Europa zeggen dat eigenlijk Polen en Tsjechië eigenlijk dicht bij het Europese beleid aansluiten en dat Slowakije en Hongarije een beetje scheve schaap rijden.
Ja, er wordt direct naar Hongarije verwezen, maar er zijn toch verschillende elementen aan dat beleid. Enerzijds heb je dus het feit dat, want het Europees beleid hangt daar kar volledig aan de NAVO, toch? Dat doet Orbán duidelijk niet, maar Orbán is natuurlijk ook de rechtsstaat ondergraven. Is dat dan ook risico in Slowakije?
Ja, maar dat is dus ook, dat probleem doemt nu ook op in Slowakije. Daar is geen sprake van bijvoorbeeld in een land als Tsjechië. Hè. Dus je kunt hier niet zeggen dat de rechtsstaat hier in gevaar is. Dat is niet zo. En nu ook met het nieuwe bewind in Polen is dat ook niet meer het geval. Maar bijvoorbeeld Fico nu, in de enkele maanden dat hij nu aan de macht is in Slowakije, heeft bijvoorbeeld al in het Openbaar Ministerie de procureur, die verantwoordelijk was, dus eigenlijk een soort chef bij de politie, die verantwoordelijk was voor wat zij noemen georganiseerde criminaliteit en corruptie, heeft dus die afdeling afgeschaft. En dat is precies die afdeling die na die moord op die journalist is opgericht om te onderzoeken of er banden waren tussen de georganiseerde misdaad en de politiek, waaronder ook Fico. Dus Fico heeft dus nu die afdeling al van het Openbaar Ministerie afgeschaft voor enkele weken. Mm-hmm. En hij is dus nu ook van plan om andere wijzigingen door te voeren die ook niet echt bevorderlijk zijn voor de rechtsstaat. Dat veroorzaakt ook die fricties tussen Tsjechië en Slowakije op dit moment.
Ja, het is en waarom? Waarom? Wat wil hij dan doen? Dat,
omdat Tsjechië een heel ander beleid voert. Hè. Hier is de rechtsstaat, die is hier vrij goed beschermd. Hè. Je hebt een vrij sterk constitutioneel hof in Tsjechië. Maar dus je ziet dus nu dat in Slowakije gevaar begint te lopen. Ook vorige week heeft de Spitzo geprobeerd om meer macht te veroveren in de publieke omroep. Openbare omroep in Slowakije.
Nee, maar nu in Nederland is daar een extreemrechtspoliticus gekozen geweest. Ik zie niet direct hier de politici daar zeer dat er geen wrijvingen zijn tussen België en Nederland.
Ja, nee, maar bijvoorbeeld, maar dus de politieke samenstelling is hier anders. Bijvoorbeeld extreem rechts is zeer klein, hè, in Tsjechië. Dat is, die partij bestaat, maar die wordt geleid door een Tsjechische Japanner, maar die haalt maar 9% in de peilingen. Het populisme zit hier, zeg maar, in deze landen op een wat ander niveau. Je moet dat eerder zoeken in het postcommunisme. Dat wil zeggen, de privatiseringen die hebben plaatsgevonden in de jaren 90 en uitgevoerd zijn door allemaal communistische zetbaasjes in die tijd die zeg maar, de leiding hadden over al die staatsbedrijven en die meestal dat allemaal in dat privatiseringsproces geprivatiseerd hebben voor hun eigen portemonnee. Ja. En in die sfeer zit het populisme hier eigenlijk. En dan zie je bijvoorbeeld ook in Tsjechië heb je dus de voormalige premier Babiš, die eigenaar is van een zeer groot agro-industrieel bedrijf, een beetje vergelijkbaar met Danone, een soort Tsjechische Danone, die nu toch weer hoog in de peilingen staat en die hier wel populistisch wordt aangemerkt. Maar die is ook niet extreem rechts, want die zit met zijn partij in Europa bij de liberalen, weet je wat? De politieke samenstelling is hier heel anders. Bijvoorbeeld in Polen heb je ook geen extreem rechts, wel extreem conservatieve katholieken. Dat is iets anders. Hè?
Alhoewel ik toch wel een beetje over dat beleid kunnen spreken, want ze willen toch geen vreemdelingen binnen hebben en dat zijn reactionaire katholieken. Dus dat is volgens mij toch wel een beetje de definitie van extreem rechts. Ja. Maar bon.
Maar dat ook die vreemdelingen. Ik ken de cijfers voor Polen niet, maar ik ken wel de cijfers voor Tsjechië. En Tsjechië heeft op een bevolking van 10,5 miljoen inwoners 1,2 miljoen buitenlanders. En dat zijn niet allemaal Europeanen. Veel Slovaken ook, veel Oekraïners van voor de oorlog die hier werken. Maar je hebt bijvoorbeeld heel veel Vietnamezen die hier zitten, heel veel Aziaten. Ze hebben natuurlijk geen contacten historisch met Afrika. Ze hebben nooit kolonies of zo in Afrika. Daar hebben ze dus veel minder contact mee. En ik las vorige week in Tsjechië dat op dit moment, ik weet niet dat is per 100.000 of 10.000 inwoners, op dit moment Tsjechië het meeste vluchtelingen heeft van heel Europa, van de hele EU. Ja, hier zitten bijvoorbeeld 380.000 Oekraïners. Ja. Die komen wel elders vandaan, hè, die zullen minder uit Afrika komen, maar wel uit andere werelddelen. Dus het beeld dat wij hebben van dat er in Oost-Europa geen vreemdelingen of geen buitenlanden, dat klopt ook niet. Alleen ik ken de cijfers voor Polen niet. Maar voor Tsjechië kan ik alleen maar zeggen dat er hier nu meer dan 1.200.000 buitenlanders wonen en werken in het land.
Ja. Zeg, om af te ronden, ik weet niet of je stuurde mij ook wat berichtjes over dus de aanslag daar in Moskou. Ik vind het wel een beetje op onze media eigenaard dat men spreekt. Het is nog niet duidelijk of het een terroristische aanslag is. Ik vraag me af hoe ze een terroristische aanslag dan definiëren, want dat is het toch duidelijk wel.
Ja.
Maar misschien moet er eerst iemand bewezen zijn dat het moslims zijn of zo. Maar bon, wat is jouw observatie als je daar nog iets over wil zeggen?
Ja, kijk, wat wel zo is, wat mij altijd zo opvalt, dat er dus eigenlijk geen enkele expertise is in Westerse. Ja, misschien in Frankrijk, in de grotere landen, of misschien in Duitsland. Maar nog in België, nog in Nederland weet iemand iets over Centraal- of Oost-Europese landen, laat staan Rusland. Die hebben er ook geen... Nederland heeft nog één correspondent die daar blijkbaar wel kan zijn. Maar bijvoorbeeld de Tsjechische televisie, die heeft nog altijd een correspondent in Moskou. En gisteren hebben ze bijna, ze hebben hier een nieuwszender op televisie, hebben ze dus uren aan een stuk uitgezonden vanuit Moskou. Die correspondent in Moskou bijvoorbeeld interviewt daar ook live voor de Tsjechische tv, waar de mensen van de oppositie in Rusland. Dus blijkbaar kan dit in Tsjechië wel.
Ja.
En in België niet, hè.
Waar zit Jan Baljouw tegenwoordig, of is die...
Jan Baljouw die is geen correspondent in Rusland. Hè. Kijk, er schijnt een probleem tussen de VRT te zijn en... journalisten die al dan niet naar Rusland willen. Ik merk alleen maar op dat Nederland wel nog steeds een correspondent in Moskou heeft en dat Tsjechië ook een correspondent in Moskou heeft. En natuurlijk is de expertise hier over Rusland vele malen groter. dan in West-Europa, ook door uw geschiedenis. Mm-hmm. En ook al die specialisten, die spreken natuurlijk ook allemaal Russisch. Dat geldt ook al een slok op een borrel, ja. En dus wat ik nu vanochtend hoorde hier op de Tsjechische radio, is dat, nou, er zijn mensen gearresteerd, in totaal al 11 in Rusland. 2 zijn in een witte bestelauto gearresteerd, niet ver van de Oekraïnse grens, dus in het zuidwesten van Rusland. En je ziet natuurlijk de bui al hangen. Hè. Het zouden in die, er zijn 2 mensen gearresteerd en er lagen 2 paspoorten uit Tadzjikistan. Ja. Maar dus het zou mij niet verbazen dat de komende dagen in Rusland men toch gaat proberen om een link met Oekraïne. Hè, want blijkbaar zijn die wel uit Oekraïne gekomen. Maar je ziet dat er is van alle zijden is een enorme framing en een bestemmingmakerij, ook vanuit Rusland natuurlijk.
Ja.
Maar mocht Rusland nu het standpunt innemen dat die 2 verdachten via Oekraïne Rusland zijn binnengekomen, dan zie je de bui natuurlijk al hangen, hè.
Ja.
En dat voorspelt dus weinig goed.
Nou, ik zou natuurlijk denken, ja, de Russen, ja, zij hebben Oekraïne al, zijn ze al binnengevallen, ze bombarderen het nog altijd, dus hoeveel erger kunnen ze het nog maken?
Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, wat voor voordeel heeft Oekraïne erbij om zoiets in Moskou aan te richten? Mm-hmm. Is dat nu geen voordeel? We weten dat niet. Hè.
Nee.
In elk geval zou mij niet verbazen dat, zeg maar, Rusland toch gaat proberen om een link met Oekraïne te vinden. In elk geval...
Ja, ook waarschijnlijk, al was het maar om zelf interne problemen aan de kant te kunnen schuiven, als dat het de echte oorzaak zou zijn.
Maar het heeft ook te maken, denk ik, vooral met het gebrek aan kennis in Europa over Rusland. Er wordt dan een documentaire gemaakt op de VRT over nieuwe ijzeren gordijn, wat wel klopt. Hè, dat komt een soort nieuw ijzeren gordijn, 600 kilometer oostelijker dan het vroegere. Maar nergens wordt de vraag gesteld van of dit nu in het belang van Europa is, hè, dat daar dus zo'n nieuw ijzeren gordijn wordt opgehangen.
En wie hangt het op? Wie hangt het op? Zijn het de Russen of is het het West-Europa?
Nee, wij dus. Duidelijk West-Europa die hier nu mee bezig is.
Ja.
Dus Rusland is geen ijzeren gordijn aan het... Of de Russen mogen naar het buitenland verhuizen,
ja.
Of reizen. Hè.
Ja, maar het Iron Curtain was toch Churchill dat die afkwam met die term, Fred?
Maginot-lijn op te trekken. Hè. Dus dat zijn we wel mee bezig.
Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk internationale politiek. Maar wat mijn vrees een beetje is, is dat men nu weer opnieuw een nieuw ijzeren gordijn gaat bouwen, maar zonder de noodzakelijke contacten en onderhandelingen die onderhuids diplomatiek vroeger in de Koude Oorlog wel met de Sovjet-Unie gevoerd werden. En dan komen we wel in een beetje bizarre en beangstigende situatie terecht, hè. Maar ik merk ook in de media dat er is enorm weinig kennis ook over Rusland. Nu ben ik er zelf maar 5 keer geweest, maar de 5 keer dat ik daar geweest ben voor de Nederlandse radio, heb ik daar toch behoorlijk veel gesprekken gevoerd met Russische politici. Ik ben verschillende keren in die Duma, in dat parlement enzovoort geweest. Het is niet zo dat Rusland nu zo'n monomane dictatuur of zoiets. Op papier is het ook geen dictatuur. Op papier is het een rechtsstaat en een democratie. Dat kun je bijvoorbeeld van China niet zeggen. In de praktijk is het natuurlijk iets anders. Maar ik ben ervan overtuigd dat er miljoenen en miljoenen Russen helemaal niet akkoord gaan met wat er gebeurt. Maar het is heel jammer dat we daar niks over vernemen. En hoe groter het isolement wordt van Rusland, hoe erger dat gebrek aan kennis wordt. En je komt wel in een soort vacuüm terecht waarvan je niet weet hoe dat allemaal gaat uitpakken in de toekomst.
Ja.
Dat is een beetje mijn angst die ik nu heb.
Inderdaad, diplomatiek is precies geen grote prioriteit tegenwoordig. We gaan eruit, Fred, is dat goed is voor jou te zeggen?